SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/Dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 17 april 2024 en mijn naam is Paulien Roesink. We hebben in deze uitzending een uitgebreid gesprek met Dr. Jennifer Kent, urbanist aan de Universiteit van Sydney en een van 's werelds toonaangevende experts op het gebied van huisdieren en openbaar vervoer. Volgens haar zijn honden van grote waarde in openbare ruimtes en wordt het tijd dat Australië het voorbeeld volgt van veel andere landen en honden toestaan in al het OV. Met Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland blikken we vooruit op de Europese verkiezingen en we besteden aandacht aan de veiligheid van autozitjes voor kinderen. Dat achtergronden bij het nieuws en muziek van Nederlandse bodem allemaal straks, maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 17 april. Ik ben Paulien Roesink. Het Israëlische leger heeft beelden vrijgegeven van een aanval op een auto in Zuid-Libanon, waarbij een Hezbollah-commandant is omgekomen. Eerder maakte een Libanees staatsnieuwsagentschap al melding van de Israëlische droneaanval, waarbij ook 2 mensen gewond raakten. Bij een andere aanval later in een nabijgelegen gebied zijn ook doden gevallen. En volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zijn bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp zeker 11 mensen omgekomen. Green-senator Mick McKim zegt dat hij niet tevreden is met de, wat hij redenen en excuses noemt, die de bazen van Coles en Woolworths geven in een onderzoek van de Senaat. Tijdens de verhoren ging het er soms fel aan toe tussen de CEO's en de senatoren. McKim, die voorzitter is van de onderzoekscommissie, waarschuwde Brett Banducci, de baas van Woolworths, zelfs dat hij een boete of gevangenisstraf kon krijgen wegens minachting van de Senaat, omdat hij weigerde vragen te beantwoorden. De politie in Melbourne heeft gisteravond 5 kinderen gearresteerd die in een gestolen zwarte BMW met hoge snelheid door enkele buitenwijken reed. Ook zouden ze met een snelheid van meer dan 190 km per uur over een tolweg hebben gescheurd. De politie was genoodzaakt de auto te rammen om het tot stilstand te brengen. De jongens zijn gearresteerd en hadden volgens de politie kapmessen bij zich, waarmee ze eerder op de dag gewapende overvallen zouden hebben gepleegd in wijken in het zuiden en oosten van Melbourne. De Nederlandse Eerste Kamer heeft voor de wet gestemd die bepaalt dat het gasveld in Groningen definitief dichtgaat, zo meldt de NOS. Alleen JA21, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen. Met het besluit komt er na 62 jaar definitief een einde aan de gaswinning in Groningen. Begin deze maand leek het er nog op dat de Eerste Kamer de behandeling van de wet wilde uitstellen, omdat er zorgen waren of Nederland in de toekomst verzekerd is van gas. Die zorgen daarover zijn nog niet weg, maar de meerderheid van de partijen wil de Groningers niet in onzekerheid laten en hun vertrouwen niet opnieuw schaden. Prinses Amalia heeft vanwege haar veiligheid ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd, zo melden bronnen aan de NOS. In oktober 2022 werd bekend dat Amalia met zware bedreigingen te maken had. Ze kon daardoor niet in Amsterdam wonen en meedoen aan het studentenleven. Gedacht werd dat ze noodgedwongen thuis woonde, maar ze was in de Spaanse hoofdstad. Volgens bronnen is de dreiging niet verdwenen, maar kan ze door maatregelen wel in Nederland wonen en studeren. Wat die maatregelen precies zijn, is niet bekend. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch.
Gaan we verder met de achtergronden bij het nieuws. Koraalriffen over de hele wereld worden voor de vierde keer geconfronteerd met massale verblekingen als gevolg van de opwarming van het oceaanwater dat deels wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Naar verwachting zal dit de grootste koraalverbleking ooit zijn. Voor het Australische Great Barrier Reef is dit de vijfde massaverbleking in 8 jaar tijd. George Roth, een marine-ecoloog bij Cicero, heeft de transformatie van het koraal in het Great Barrier Reef gedocumenteerd.
We shocked to be there in December, right where the mass spawning was, and during that time these reefs were in amazing condition, some of the healthiest reef that I've seen in 10 to 15 years. And following the mass spawning and the onset of the summer, these degree heating weeks, the summer sea surface temperatures started to warm. And when we arrived back in March, we were expecting some degree of bleaching, but we were surprised at how much bleaching we saw.
Hij noemt de veranderingen die in een tijdsbestek van 3 maanden plaatsvonden ingrijpend.
It's striking to see the level of damage that can be done. I mean, it's emotive, but I think that for me, having been working on reefs for over 2 decades, it's seeing what we expected to play out in 2050 and 2060 occurring now.
Lisa Schindler, een andere marine-ecoloog, heeft de afgelopen 20 jaar meerdere malen gedoken op het Great Barrier Reef. Ze zegt dat haar laatste duik emotioneel was.
It's the first time I've gone for a dive and then not wanted to get back in. Because I just found it really confronting and really this level of grief that I haven't felt before.
De verbleking van het werelderfgoed begon eind jaren 90. Sindsdien zijn er in totaal 7 verblekingen geweest, waarvan 5 in de afgelopen 8 jaar. En hoewel we pas later dit jaar zullen weten hoe ernstig deze laatste massaverbleking was, zou uit nieuwe gegevens blijken dat meer dan 80% van het rif onder hittestress staat. Koraalverbleking wordt veroorzaakt wanneer de oceaantemperatuur boven een drempel komt die ze niet meer kunnen verdragen. U hoort Roger Beeden van de Great Barrier Reef Marine Part Authority.
So when we start having this prolonged heat stress, that's when that relationship breaks down. The corals push out the algae. And then the problem for the coral is it's still alive at that point. But if it doesn't, temperatures don't come back soon enough, then essentially it doesn't have enough energy.
Er is hoop op herstel, zeggen wetenschappers. Maar de omvang van de hittestress in het rif zou een wake-up call moeten zijn. Dr. Simon Bradshaw van de Climate Council zegt dat dit de urgentie laat zien om de klimaatvervuiling terug te dringen.
Likened this most recent bleaching event to the devastating Black Summer bushfires of 2019-2020 to give a sense of the scale of the area that's been affected. This is a consequence of severe marine heat waves driven by climate change, driven by the burning of coal, oil and gas.
Minister van Milieu Tanja Plibersek zegt dat er inspanningen worden geleverd om de klimaatverandering aan te pakken.
Of course we're concerned, very concerned about the bleaching event on the Great Barrier Reef, but it's in line, sadly, with what's happening with reefs all around the world. It's why we've got our target to get to net zero by 2050, it's why we've legislated the safeguards mechanism, it's why we've got our 82% renewable energy target.
Vorig jaar bereikte de gemiddelde wereldwijde oceaantemperatuur een recordniveau. Volgens de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration heeft het opwarmende water een 4e wereldwijde verbleking veroorzaakt. En de coördinator van het Coral Reef Watch Program van de organisatie, Derek Manzello, geeft deze waarschuwing mee.
It's likely that in a few weeks' time, this event will officially be the most spatially extensive global coral bleaching event on record.
El Niño, een natuurlijke klimaatgebeurtenis, heeft bijgedragen aan de recordtemperaturen in de oceaan. Sinds begin 2023 is in tenminste 54 landen en gebieden aanzienlijke koraalverbleking gemeld.
Het terugdringen van lokale vervuiling en kustontwikkeling kan de veerkracht van koraal vergroten, zeggen wetenschappers. Maar het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is essentieel voor het voortbestaan ervan. Dit verhaal werd gemaakt door Abby O'Brien voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Archeologen hebben oude inheemse artefacten gevonden op een eiland voor de kust van Cape York. De ontdekking zorgt voor discussies, omdat men ervan uitging dat de oorspronkelijke bevolking van Australië geen aardewerk maakte. Een artikel, recentelijk gepubliceerd in de Quaternary Science Reviews, beschrijft de vondst van 82 stukken aardewerk uit één enkele opgravingslocatie. De stukken zijn tussen de 2 en 3000 jaar oud. De voorzitter van de Wombar Aboriginal Corporation, Kenneth McLean, is lid van de Dingaal Clan en traditioneel eigenaar van de eilandengroep waarop het aardewerk werd opgegraven. Hij zei tegen SBS dat de vondsten de indigenous bevolking meer mogelijkheden biedt om te begrijpen hoe hun voorouders leefden.
This gives us a clearer understanding of the old people were a part of Maple Pottery. They were a part of the ancient groups that we are still yet to discover. You know? And this sort of research gives my people and a lot more other indigenous people an opportunity to discover these ancient artifacts and work alongside archaeologists to look at country a lot more better, so we could all learn to see how old our country really is.
De ontdekkingen werden gedaan op Jiguru, ook bekend als Lizard Island, en het is het oudste gedateerde aardewerk dat ooit in Australië is ontdekt. Onderzoekers zeggen dat de opgravingen Indigenous Australiërs verbinden met de mensen van Papua-Nieuw-Guinea, de straat van Torres en de eilanden in de Stille Oceaan. De vooraanstaande professor van de James Cook Universiteit, Sean Ulm, was een van de mensen die de opgravingen leidde. Hij vertelde SBS dat de bevindingen bewijzen dat Indigenous Australiërs niet alleen wisten wat aardewerk was, maar het ook zelf creëerden.
This research and other research that is going on at the moment is increasingly challenging stereotypical views of what we think about the deep Aboriginal past. I mean, one of them is that Aboriginal people didn't have pottery. This find clearly demonstrates that Aboriginal people not only knew about pottery, but were indeed making it on their countries. And the fact that we've found it at this site suggests that further research will find more instances of pottery elsewhere in Australia, particularly the east coast of Cape York.
Professor Ulm zegt dat de vondsten onderzoekers ook zullen helpen een nieuw hoofdstuk te openen in de Australische, Melanesische en Pacifische archeologie, waarbij misvattingen over isolatie van andere culturen in de Stille Oceaan in twijfel worden getrokken.
And evidence like this really demonstrates that not only were Aboriginal nations intimately connected to each other, but they were intimately connected to people over very wide areas. And in this instance, the traditional owners of Yiguru were connected to communities up the east coast of Cape York Peninsula through Torres Strait into southern New Guinea and beyond, which is where we think the knowledge and technology to make the pottery probably ultimately originates from. And it's being passed through those exchange networks and alliance systems, which is a really powerful example of the transfer not only of material goods, but of the ideas behind them.
De onderzoeksresultaten van geologische analyses tonen aan dat de potten hoogstwaarschijnlijk zijn gemaakt met behulp van lokaal geproduceerde materialen. Kenneth McLean zegt dat zijn voorouders de kleipotten waarschijnlijk gebruikten om water en schaaldieren te vervoeren tijdens lange kanotochten. Hij zegt dat Jiguru nauw verbonden is met oude songlines en dat de bevindingen bewijzen dat er nog veel artefacten te ontdekken zijn.
Yeah, it's something that even like all of our indigenous people consider it and look at their country a lot more. Not just for the past few centuries, but for the past few thousand years. And that way there we could actually understand how our environment was, how the old people were hunting and gathering and what tools they used to hunt and gather in, and along with their trading. It was a part of our songline, and the songline runs throughout the country of Australia. That's the most important thing for my people. And within these songlines, there's a lot of ancient artifacts to be found, still yet to be found.
In het onderzoeksartikel zeggen de auteurs dat deze bevindingen belangrijk zijn bij het ontkrachten van koloniale mythen. De schijnbare afwezigheid van aardewerk, zoals opgemerkt door Europese waarnemers, is gebruikt ter ondersteuning van racistische hiërarchieën en de stereotypering dat indigenous gemeenschappen geen complexiteit en innovatie kenden. Meneer McLean zegt dat, omdat de Europeanen zoveel inheemse dingen hebben vernietigd, deze spannende ontdekking jongere generaties de kans biedt om de oude manieren van het land te begrijpen.
For myself, all in those ancient artifacts, which is those pottery we found on country, it was a different, gave us a different thought about how our old people were on country. And it's a great feeling holding something that was made from the ancestors on country.
Meneer McLean zegt dat hij en andere traditionele eigenaren de onderzoekers hebben geïnformeerd over de betekenis van heilige plaatsen op de eilanden en toestemming hebben gegeven om de heilige plaatsen op te graven. Iets wat volgens professor Ohm van cruciaal belang is voor het succes van dit soort onderzoek.
Research like this is only possible through authentic, respectful partnerships between researchers and the traditional owner communities. And this is an example of a fantastic project that's driven by traditional owner interests, and working respectfully together leads to these extraordinary outcomes.
Dit was een verhaal van Sydney Lang en Tom Steiner voor SBS Nieuws, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Dr. Jennifer Kent is urbanist aan de Universiteit van Sydney en een van 's werelds toonaangevende experts op het gebied van huisdier en openbaar vervoer. Ze vindt dat het tijd wordt dat Australië het voorbeeld volgt van veel andere landen, waaronder Nederland, en honden toestaat in al het openbaar vervoer. Honden zijn volgens haar van grote waarde in openbare ruimtes, maar ze meenemen naar bijvoorbeeld Sydney CBD is zonder auto vrijwel onmogelijk. Onlangs spraken we met haar over haar ideeën en een mogelijke oplossing, want er zijn natuurlijk ook mensen die echt niet van honden houden en er niet op zitten te wachten om de bus of de trein te delen met jouw trouwe viervoeter.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jennifer, first of all, I'd like to know how many pets you have yourself.
That's a great question. I have one dog, a little dachshund or dachshund called Olive, and two cats, Rusty and Audrey.
And are you taking them a lot out of the house or not at all?
Well, not so much the cats, obviously, but the dog, yes. I mean, she's little and cute and feisty, like all dachshunds are, and she's just great value in public spaces. She attracts people. People come up and talk to me, and little kids want to pat her. So I do take her wherever I can. So when I'm visiting family and friends, I'll often take her. Obviously, I take her to the park. I've got a little boy as well, so we spend a lot of time in parks. But the problem is, every time I want to do that, I need to jump in my car because I can't take her on public transport, even though normally I would travel quite a lot on public transport.
Yeah, this is your work, right? You're looking into how Sydney is treating pet owners in terms of the accessibility in public transport. It is very hard to take your dog to the city if you're not want to drive.
Yeah, absolutely. I mean, and that's one other thing, is that I would love to be able to take her into work every day. I mean, I think she would just brighten up my day, that's for sure. But she also would add something to the workplace. There are a few people who do bring their dogs into work, but that's because they live really close to where I work, which is, you know, University of Sydney, right near the city, and they can walk there. But because I need to catch the bus, there's no way that I can take her into work with me.
Why is that? Why are dogs, other than the special need dogs, not allowed on public transport here?
That's a really, really good question. And that's one of the questions that I've been asking of our Department of Transport and our Transport Minister for some time now. There's really no good reason for it, other than it's the way that we've always done things. So our public transport system has prohibited people to take animals on public transport pretty much since its inception. And at the beginning, that was all about, you know, people not taking chickens and sheep and that kind of thing. But the regulation has just stuck. And as such, we're left with this historical legacy of prohibition of pets on public transport.
And is Australia a loner in this approach? I'm from Europe and my parents have a dog and I hear them telling, oh, we took her to the restaurant. You know, as long as she's quiet and just calm under the table, that's fine. Or we did a nice beach walk and I'm like, I can't do that here at many places.
Yeah, absolutely. Australia is quite unusual in that context. When we think about wealthier countries, many of them now do allow pets on public transport. As you say, mostly through Europe it's possible, the UK, increasingly North America it's possible as well. South America, it's absolutely accepted. Whereas here in Australia, we just maintain this outdated, sort of quite peculiar prohibition of dogs on public transport.
What surprises me is that you see dogs everywhere.
Yeah, absolutely.
So how come people do not start a petition or become angry?
Well, I mean, there have been a number of petitions that have been set up and submitted. There's one going at the moment actually run by Pet Circle, and they're trying to get, I think, 1,500 signatures to allow pets on public transport in Sydney. But I think one of the reasons is that it's about the way that we think about public transport in Australia. So in Europe, you know, in the Netherlands, public transport is something you use for all kinds of trips. It's something that, you know, you'll use to go and do shopping, take kids to school, all of that kind of thing. Whereas in Australia, we are so car dependent and attached to private cars that we sort of think about public transport as a poor sibling. You know, we will use it when we have to, for example, to get into the city or to do the journey to work when it's a really regular, predictable trip. But when it comes to what I call the messier trips of life, we default to the private car. So the idea of allowing dogs on public transport to, for example, be able to take your dog to a dog park seems quite alien to us, because we're just thinking, well, you just drive to the dog park. You wouldn't catch public transport to a dog park. So I think that actually has a lot to do with it. We haven't really got angry about it because we don't realize the impact that it's having on the way we think about public transport and on the way that we travel around our cities and obviously on the way that we are in public with our dogs. Now, I think that there is this sort of emergent consciousness, but it's still very nascent, and I think it's receiving a fair bit of kickback both within the community and from the Department of Transport and the authorities that are in charge. So it could be a matter of watch this space, but it also could be a matter of, yeah, we need to fight much harder to get this kind of policy change happening.
In my own experience, there are a lot of things that are very unfriendly towards dogs or other pets, like housing, renting. If you want to rent a house and you have a dog, you are in big trouble if you have to find a place. Owners can say, no, no dogs allowed in my rental. Like I said, the beaches in Sydney, there's very few places where you can walk, even with the dog on the leash, along the beach. But still, almost half of the Sydney-siders, they have a dog.
Yeah.
It doesn't make sense.
Absolutely. No, I mean, we've got some of the highest rates of dog ownership in the world. 40% of households in Sydney has one or more dogs. I think it's got a lot to do with, again, getting back to that idea of the private realm versus the public realm. So dogs have been seen as something that are part of the private realm. And when you think about the kinds of housing that dominates Sydney, until very recently, it's all detached dwellings with a big backyard. You know, that's where the dog stays. But increasingly, we're living our lives in public. So more and more of us are living in higher density, you know, apartments and so forth. More and more of us are traveling by public transport, and we're going out more. We're getting out and about in our neighborhoods more. And as a result, we're bringing our dogs with them because they're awesome, right? They're our friends. So I think there's just this still cultural kind of reticence to accept that dogs are okay to be in public, that they're not just supposed to be confined to our private realm, that they are animals that can contribute something to the public as well. I mean, there is actually research that proves that societies where there are more dogs and there are more dogs out in public have better sense of belonging, less experiences of loneliness, and better community fabric. So the community fabric is stronger in those societies. So it's a good thing to have our dogs out there. But in Australia, to date, we've seen dogs as a fairly private sort of affair, something that should be kept within our house. And I think we're just getting used to it. And the regulations are taking a little bit of time to catch up.
Zo dadelijk praat ik verder met Dr. Jennifer Kent. Maar eerst Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. Dat waren Sandra en Anders en Als het om de liefde gaat hier bij SBS Dutch. Het is bijna 11:55. We pakken het gesprek met urbanist en dierenliefhebber Dr. Jennifer Kent weer op. Zij pleit voor het toestaan van honden in al het openbaar vervoer. Ze vertelde zojuist al dat in veel Europese landen, maar ook op veel plekken in Noord- en Zuid-Amerika het al mogelijk is om honden mee te nemen in het OV. En dat er volgens haar in New South Wales niet echt een duidelijke reden is waarom het hier niet kan. Maar als je goed nadenkt, er zijn natuurlijk ook mensen die absoluut niet van honden houden en erg bang voor zijn of een allergie hebben. En met die mensen moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden.
Yeah, absolutely. And I mean, that's the other side of the story, right? So dogs are really polarizing. There are dog people and there are not dog people. And I totally understand that. I think especially if you have had a bad experience in the past or if you have allergies or something along those lines, then it's not fair that you are, you know, forced to share a bus or a train carriage or something like that with a dog or sit next to a dog in a restaurant. But there are ways that we can regulate that and manage it. And that's what cities all around the world are doing in terms of allowing dogs on public transport. I think the other side of the coin, though, is that you mentioned before, and I know that the Dutch are very well known for this, having lived there for a little bit myself, they're rule followers. So people in Europe tend to have what we call high respect for authority. And that means that once a regulation is put in place, that regulation is followed and the community can be trusted to do that. Whereas here in Australia, we have relatively low scores on that power, distance or respect for authority kind of cultural attribute. And as such, we do need to be a little bit more heavy-handed with our regulations because, you know, we're not prone to always following them. So I think that's another little piece of the picture here that needs to be factored in.
How do we get there, do you think?
I think it would be slowly, slowly. So I think the first thing we'd have to do, I mean, just speaking for public transport in particular, is try and anticipate some of the things that people would have concerns about. So things like, you know, smell, allergies, dog attacks, people who are afraid of dogs. And then we need to look to other cities and other jurisdictions where they've done this in a way that is safe and that works well. So, for example, in Amsterdam, they have different regulations of where you can take your dog on the train. And the bus systems, I think there, this is just from memory, there are special spots on the bus. In Copenhagen, they have particular routes where you can't take your dog on a bus route. And they also have particular times where you can't take your dog on particular buses. So, I mean, they are very up to speed when it comes to their technology and they'll actually be able to designate a specific bus service as dog friendly or not dog friendly in real time. So you can look at the app and say, well, I can't take my dog on that bus.
Yeah, makes sense.
Yeah, it's pretty amazing. In other cities, you know, they'll quite often have time of day restrictions, so you can't take your dog in peak hour. They usually will charge a ticket for the dog, which means that you can use that for any cost recovery if that is required. So we'd have to look at what kind of regulations we would need to impose. We'd have to make sure that we communicated those effectively. And then I think the next thing that we would do is a few trials. So designate a few lines, a few different public transport services where it was okay to take your dog, and we'd see how it worked. You know, I think one of the things that when I'm communicating this work, I get all these questions about all the things that could go wrong. And I often say, it's not as though we're going to be inundated with people traveling with their dogs. You know, the next time you hop on a train, you're not going to be faced with a carriage full of, you know, terriers or whatever. I've traveled in places where they allow pets on public transport, and in some cases I've not seen any dogs. So it is just going to be a matter of softly educating the community, managing issues as they come up, and trying our very best to make sure it would be a very smooth transition. Now, that obviously puts a lot of onus as well on dog owners to ensure that their dog is the kind of dog that is able to go in public and in a confined space. That's, again, another big part of the puzzle, is just ensuring that people get to know their dogs and get to understand that it is not appropriate to bring a dog into a public space if that dog is not comfortable there. And that's another thing, I think, where Australians are not great at following that kind of advice. You know, I think it's in Austria they have a test that the owner has to go through to be able to get a ticket for their dog. And so they'll have a regulation that sort of says, you know, you have to have done this test before you can take your dog on public transport. Now, interestingly, the test is all about the owner, not about the dog. And it's to ensure that the owner knows whether or not their dog is going to be comfortable and whether it's appropriate for their dog to be in a confined space such as a bus or a train carriage. So, again, that's another thing that we might think about implementing if we were going to go forward with this. The main issue I get with that is that people say, oh, but, you know, that's such an expense. It's such a privilege to have a dog. You should be able to, you know, travel with it if you're going to get one, blah, blah, blah. But I say, well, if we're buying a ticket for the dog, you can then charge for that kind of expense. So there are all sorts of ways that we can get it over some of the barriers that are there.
Yeah, it almost sounds a bit like, you know, years ago we had trains with carriages for people who could smoke, and we could have a carriage for people who like dogs and want to travel with a dog or without.
Yeah, exactly. That's what they do in most places. There are dog-friendly carriages.
Yeah.
And if you don't want to travel with a dog, you know, you don't have to hop on that carriage. I mean, again, I think that's why it's so important to make sure that there are regulations around peak hours. I mean, I think in Sydney, that is another one of the reasons why we haven't moved forward with this, is because, let's face it, our public transport system is a bit of a dog's breakfast, pardon the pun. It's not it's not a great system as it is, and to put one other stressor on it, I think is perceived by the authorities as, you know, the straw that could break the camel's back, so to speak. A lot of our services are overcrowded as it is, you know, not running to time, etc., etc. So I think that's another piece of it, is that our system isn't great. You know, if we had the kind of system that they have in the Netherlands, we wouldn't be so worried about one little thing going wrong. But because so much already goes wrong with our system, it's just adding to, I think, the problems. So I did a survey quite a few years ago of about 1,500 Sydney dog owners, and I found that there are actually 2.4 million car trips in Sydney per week with a dog. And, of course, allowing dogs on public transport is not going to take all of those cars off the road, but it's a step in the right direction. I think we really underestimate the things that people are using their car for, and the way that our public transport system just doesn't cut it, doesn't accommodate those kinds of trips that we want to do. And dogs on public transport is just one case in point.
Fingers crossed for dog owners, and thank you so much for explaining.
Thank you.
Naar aanleiding van dit gesprek met Dr. Jennifer Kent hebben we contact gezocht met Transport for New South Wales en gevraagd waarom honden niet zijn toegestaan in alle bussen en treinen en of het ministerie bereid is om in navolging van veel andere landen het beleid aan te passen. Een woordvoerder van Transport for New South Wales liet ons het volgende weten. Wij begrijpen de diepe band tussen huisdiereneigenaren en hun metgezellen, hoewel we de voordelen erkennen van het toestaan van huisdieren in het openbaar vervoer, moeten we ook rekening houden met de behoeften van andere passagiers, waaronder personen met een handicap en de mensen die werken in het openbaar vervoer. Transport for New South Wales werkt momenteel samen met de minister om ons beleid in zaken reizen met huisdieren te herzien en mogelijke veranderingen te onderzoeken. Het ministerie verwees ons ook naar de mogelijkheden die er al wel zijn. Zo zijn huisdieren toegestaan in de bus, light rail en op veerdiensten, mits ze in een geschikte, ja, zeg maar, kooi zitten. En een chauffeur en ander personeel mag het dier wel altijd weigeren. Meer informatie over de regels omtrent openbaar vervoer en honden staan op de website van Transport for New South Wales. Een linkje daarnaartoe staat op onze eigen site sbs.com.au/touch. Over ruim anderhalve maand mogen we weer naar de stembus. Na de Eerste en Tweede Kamerverkiezingen in 2023 staan dit jaar de Europese verkiezingen op de agenda. En ja, waar moet u op gaan letten als u wil gaan stemmen? Dat en meer vroeg ik vorige week aan Ilko Keij, de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Een belangenbehartiger voor Nederlanders die niet langer in Nederland wonen. Allereerst vroeg ik hem waarom het belangrijk is dat Nederlanders in Australië ook gebruik maken van hun stemrecht.
Die vraag komt iedere keer langs. En trouwens niet alleen bij de Europese parlementsverkiezingen. Het geldt ook voor de nationale verkiezingen. Kijk, je moet je bedenken dat in die parlementen, of het nou in Brussel is of in Den Haag, daar zitten mensen en die maken wetten. En die hebben ook invloed op ons leven. Niet allemaal natuurlijk, maar toch een aantal wel. En dan kun je zeggen van, nou ja, ik stem niet, want ik vind het te ver weg. Laat me je wel even uit de droom helpen. Dat houdt hen er niet van om wetten te blijven maken die van invloed zijn op jouw leven. En daarom denken wij dat het verstandig is voor iedereen om toch proberen te stemmen uit te brengen, ondanks alle moeilijkheden die daarmee gepaard zijn.
Ja, en kan je een paar voorbeelden geven van waar Europa beslissingen maakte over ons als Nederlanders buiten Nederland?
Ja, dat gaan we natuurlijk met name over echt zaken die op Europees niveau worden besproken. Dus dan gaat het over milieuzaken, vliegtuigprijzen, is maar heel simpel, die daar gevolg van zijn. Maar ook treinverkeer door Europese landen, de gelijkschakeling van diploma's over en weer. Dus ja, dat heeft misschien in Australië niet altijd, nog minder dan wanneer je in de Europese Unie woont, invloed op je. Want tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die ook niet hun hele leven in één land blijven wonen. Dus het zou zomaar kunnen dat je het ene jaar in Melbourne woont en het volgende jaar in Marseille. En dan denk je misschien er iets anders over na.
Ja, nou noem je het net al, het is toch verstandig om dan te gaan stemmen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Wat zijn nou weer de struikelblokken bij deze verkiezingen?
Ja, dat zijn er eigenlijk nogal wat. Het gaat ten eerste om de registratie. Of wanneer kan het nou precies? En kan ik ook per volmacht stemmen? Want ik vertrouw die posterijen niet. En dat is eigenlijk het tweede probleem. Zeker vanuit Melbourne. Probeer het maar eens naar Amsterdam op te sturen of naar Den Haag. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd rond de 8 weken ligt. Dat is een beetje een gokje hoor. Maar ik denk dat de ambassade in Sydney een veilige keuze zou zijn. En een nog veilige keus, naar mijn mening, is stemmen per volmacht. Dat doe ik ook. Mijn broer gaat voor me stemmen. Maar goed, er zijn nog andere obstakels. En wat we dus hebben gezegd tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken, van joh, hoor eens, het is iedere keer zo'n gepuzzel. Laten we een kort mini-webinar houden, gewoon als informatiesessie, waarin ik nou uitleg en even goed op papier zet, of in een PowerPoint, dat mensen het kunnen volgen, vragen kunnen stellen, of later kunnen terugkijken als ze het niet mee kunnen maken. En dat we die informatie gewoon online hebben, zodat we er altijd naar kunnen terugkijken. Want die vragen die blijven komen, en vaak natuurlijk pas op het laatste moment. Dus bijvoorbeeld de registratie, als je nog überhaupt wilt stemmen en je staat nog niet geregistreerd, dat kan tot en met donderdag 25 april. Nou, ongetwijfeld dat er mensen die op 24 april zich gaan bedenken van, god, was er iets niet met stemmen in het buitenland? En dan hebben we tenminste een bron om naar te verwijzen, zodat het snel kan worden opgelost en aangepakt.
Ja, en ja, dan gaan we weer met z'n allen stemmen.
Ja, en waar wij natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn, is van of mensen in het buitenland, of die nou stemmen volledig met oog van, ja, het maakt mij wel uit. Maar ik ben ook weer niet zo begaan met de Nederlandse discussie. Dat ik nou heel erg zit te twijfelen of het nou nieuw sociaal contract of VVD moet worden. Ik zeg maar even wat. Maar mijn idee is dat steeds meer mensen in het buitenland, ook in Australië, zich steeds meer bewust zijn van de politieke dynamieken in Nederland. En dat die dus heel goed nadenken over welke partij zij uiteindelijk gaan kiezen. En nou ja, goed, we zullen de uitslagen ook later zien. En dan kun je ook zien uit welke, welke partij zeg maar, het populairst is vanuit het buitenland. En dat, dat geeft deels aan hoeverre men ook vanuit het buitenland de politiek bijhoudt. En dat is toch wel interessant, want de afgelopen jaren zie je echt een toename daarin. En dat betekent ook weer dat de Nederlander in het buitenland, dat zijn echt niet de Nederlanders die daarbij tot nooit meer ziens Nederlanders zijn. Dat zijn Nederlanders die met een half been echt in Nederland blijven. En dat is gewoon mooi. Dat is een zeer betrokken samenleving buiten de samenleving.
Ja, en jij maakt die opmerking natuurlijk ook omdat na de Tweede Kamerverkiezingen de uitslag in Nederland en het stemgedrag van de Nederlanders in het buitenland eigenlijk zwart en wit was.
Klopt, en dat komt natuurlijk ook omdat deels wij al moeten stemmen voordat de campagne in Nederland is losgebarsten. Dus je krijgt niks mee en je moet eigenlijk je keuze al maken voordat je goed en wel weet waar de partijen voor staan. Dat is voor mij persoonlijk ook altijd een reden geweest om per volmacht te stemmen. Want dan kan ik tot op het laatste moment de campagne meemaken en kijken hoe mensen van de verschillende politieke partijen nu antwoorden. En op basis daarvan mijn stem bepalen. Je krijgt dan echt het gevoel dat je meedoet met het politieke proces.
Ja, voordat we dit gesprek afronden, je noemt ons net, hè, de Nederlanders in het buitenland. We zijn eigenlijk een soort van 13e provincie met z'n allen. Jullie hebben een vlaggenwedstrijd gehad om een vlag te ontwerpen voor onze denkbeeldige provincie. Jullie hebben een winnaar gekozen, hè?
Wij hebben een winnaar gekozen en het is toch prachtig om dat te weten. We houden het nog heel even geheim, we houden het nog heel even spannend. Maar we hebben inderdaad vanuit die heel vele inzendingen die we hebben gekregen, hebben we een winnaar gekozen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En we zitten met het bestuur te kijken van wat is nou een goed moment om deze te presenteren. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van het bestuur. Er waren twee leden weg. Eentje die geleerd was aan de PvdA en GroenLinks. Die zijn nu net ingevuld. Binnenkort gaan we ook een bestuurspositie openen voor een Nederlander in het buitenland die zelf lid is van Nieuw Sociaal Contract. Dat is een volledig nieuw bestuurszetel. En ik kan me voorstellen dat als we het hele bestuur weer gecomplementeerd hebben, dat we dan de concrete datum en het concrete moment gaan plannen waarop we dit bekend gaan maken. Met nog een andere bekendmaking. En daar wil ik je dan weer graag over op.
Aldus Ilko Keij, de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Dit gesprekje was vorige week opgenomen en dat had u misschien al opgemerkt. De webinar waar Ilko het over had, is inmiddels al geweest. Gelukkig is die sessie opgenomen en online terug te kijken. Ga voor die video van de webinar en voor meer informatie over de Europese verkiezingen en een link naar Stichting Nederlanders Buiten Nederland naar onze website sbs.com.au/Dutch. Nu muziek van Snelle en Ronnie Flix. Dit is In de Schuur. Hoewel Australië wereldwijd een van de hoogste gebruikspercentages heeft als het om autokinderzitjes gaat, zitten veel kinderen nog steeds op een verre van veilige manier in de auto. Het is erg belangrijk dat ouders en verzorgers de wettelijke vereisten kennen en op de beste manier handelen om de overlevingskansen van kinderen bij een ongeval te maximaliseren.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De huidige nationale wetgeving betreffende autokinderzitjes vereist dat alle kinderen veilig worden vastgemaakt in een geschikt autozitje dat past bij hun leeftijd en lengte. Gezinnen raken echter vaak in de war wanneer ze overstappen van het ene kinderzitje naar het andere of wanneer ze besluiten niet langer een kinderzitje te gebruiken. Universitair hoofddocent Warwick Teague is directeur traumadiensten bij het Royal Children's Hospital in Melbourne. Hij zegt dat dergelijke verwarring voor veel gezinnen een veelvoorkomend probleem is.
At the moment, because of a gap between what is legal and what is best practice, and because that gap invites in uncertainty and poorly informed decision making, many Australian children are travelling in cars in a way that is less safe than they could be. We want families and children to be travelling in cars with the safest best practice restraint, and that is often over and above that which is required by law.
Zowel qua leeftijd als lengte zijn er belangrijke richtlijnen, maar het is ook heel belangrijk om te kijken naar de pasvorm als je een kinderzitje kiest. Omdat kinderen qua lichaamsbouw variëren, is het van cruciaal belang om goed te kijken naar wat het beste bij je kind past om optimale veiligheid te garanderen.
The most important is fit, and fit is a combination of height and age and the way in which our body is proportioned. Some people have very long torsos and less long legs. Some people have really long legs and a less long torso. And all of these things make a difference in how we fit into a seat.
De schoudermarkeringen die aanwezig zijn op alle autostoeltjes die aan de Australische norm voldoen, dienen als indicator om te bepalen wanneer een kind zijn huidige stoel is ontgroeid. Totdat het kind deze markeringen overtreft, is het noodzakelijk om niet van stoeltje te wisselen.
So our advice really centers around the concept of whether your child fits into the car seat and to keep each age group and each child in the car seat that they started in for as long as they fit, because the car seat that they started in represents the safest option. And as they progress from one type to another, it's only because they no longer fit in the first child seat option that they should move on.
Een kind moet zo lang mogelijk achterwaarts vervoerd worden. Bij een botsing zorgt deze positie ervoor dat het hoofd van het kind naar achteren zakt, waardoor de druk over de gehele stoel wordt verspreid en het risico op letsel afneemt. Dit is niet het geval bij voorwaarts gerichte zitjes.
In the moment of a crash, when that terrible screeching halt happens, their head is flung forward first, so that their nose will probably touch onto their breastplate. It'll just bend over and snap, over it goes. And so that is a moment of terrible, potentially life-ending, very likely life-redefining injury to the spine.
Professor Teek zegt dat het mogelijk is om een kind tot ver na 6 maanden achterwaarts te vervoeren.
Parents should know that when their child no longer fits in that rearward-facing car seat, that there may be another option for them to buy, and we accept that there is a cost, that keeps them rearward-facing but allows them more growth room so they can still fit. And that would represent the safest option for that child, rather than being moved to be forward-facing with a multi-point harness system. So even at those first 6, 9, 12, 15 months of age, we should be keeping our children rearward facing as long as they fit.
Bernard Carlin, uitvoerend directeur van het Center for Road Safety, benadrukt het grote probleem van onjuist gemonteerde kinderzitjes in auto's. In Australië worden 2 op de 3 kinderautostoeltjes onjuist gebruikt. Ouders en verzorgers moeten zich strikt houden aan de instructies van de fabrikant of gebruik maken van professionele montagediensten om de veiligheid van jonge passagiers te maximaliseren.
Across Australia, but in particular in New South Wales, more than 300 child restraint fitting stations. But as well, we also have lots of programs that are run in local government and in some in-language programs that are run where there's a high proportion of non-English speaking communities. And we also have in our health services for people who are disadvantaged programs, which actually also support people to purchase child restraint if they have financial constraints.
Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat een autostoeltje voldoet aan de Australische veiligheidsnormen. Dit betekent dat stoelen die in het buitenland zijn gekocht, mogelijk niet voldoen aan de specifieke veiligheidseisen die zijn opgelegd door de Australische regelgeving.
Highly recommend that when people come to Australia that they actually look for a child car seat that's actually designed for the Australian standard, as well as look for the safest seat that's available within their means as well. And so you can see child car seat data and information on our website, star ratings, where we've crash tested all of these new available child car seats and given them a rating for both protection but also ease of use.
Bij het gebruik van taxis, huur- en rideshare diensten kunnen de regels omtrent kinderzitjes per Australische staat en territorium variëren. U kunt daarom het beste contact opnemen met de relevante autoriteiten om inzicht te krijgen in de specifieke regelgeving die op uw locatie van toepassing is.
when you're booking, ensure that you've let the service provider know that you require that child car seat. Of course, you do need to, if you're going to be traveling with your own child car seat, ensure that it's properly fitted. Really important that no matter what sort of vehicle you're traveling in, and whether you're accessing a rideshare vehicle or a taxi or your own private vehicle or even a family friend or a carer that's looking after your children, that we have the right child car seat and it's properly fitted.
Je kind wil waarschijnlijk heel graag uit de stoel verhogen, maar dat kan pas als je geen andere opties meer hebt, zegt professor Teek. En er is een lijst met vragen die u samen met uw kind kunt bespreken.
There is a test called the 5-step test. They need to be able to sit with their back against the back of the seat. That's the first step. The second step is that their knees need to bend comfortably over the front of the seat that they're sitting on. The lap part of the seat belt needs to sit low across the thighs. That's number three. Number four is the sash part needs to cross the shoulder at the center of the shoulder. Now, the fifth part is that we need to do all of those four things for all the journey.
Blijf de autokinderzitjes regelmatig controleren, want het pascomfort kan veranderen met de groei als je van auto of zitje gewisseld bent en kan zelfs beïnvloed worden door de kleding die een kind draagt.
It's not a set and forget moment, really ever. We have to keep adjusting it. And that's a pity, but that is also what we need to do so that if the crash occurs, we know we have done what is safest for our children. Once the car crash is happening, the child's safety is determined by the physics and the forces, which are terrible. And if we have them in a less safe position, the risk and the reality of injury increase.
We hebben geen invloed op de timing van een auto-ongeluk, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we tijdens elke rit prioriteit geven aan de veiligheid van onze kinderen. Door consequent veilige keuzes te maken, het naleven van wetten en richtlijnen en het zorgen voor een goede pasvorm en afstelling, kunnen we de risico's aanzienlijk verkleinen en onze kinderen beschermen bij een onverwachte botsing. Deze Australia Explained werd samengesteld door Yumi Oba. Hiermee komen we aan deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we al onze verhalen en kunt u ons liken, zodat u niets mist en kan meepraten over onderwerpen. We eindigen vandaag met muziek van Jasperina de Jong, meneer Van Dalen. Zaterdag, dan zijn we er weer. Ik wens u een fijne middag. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.